In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Een hele goede morgen toegewenst. Laatste zondag van januari. We hebben mooie muziek in Shepherd Grove. Mindy Pinto, bekende zangeres, zingt onder andere het zeer bekende Groot is uw trouw, Here of Great is thy faithfulness. En Bobby Schuller spreekt over de 10 geboden. In de serie over de 10 geboden heeft hij het over de zondag als rustdag. De dag ook van plezier, van familie. En mijn gast is een van de bekendste discjockeys van Nederland, Jan-Willem Roodbeen. En kijk, je concurrenten moet je altijd op de bank uitnodigen. Want Jan-Willem, sinds een paar weken presenteer jij een radioprogramma.
We zijn keiharde concurrenten, Jan. Ja, dus als je denkt van nou, ik vind dit leuk, maar het kan beter, zet de radio even aan.
Oké, we gaan het er straks over hebben. Welkom bij Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
And welcome, church family. I want to encourage you today, if you are carrying something that feels too heavy for you to carry, I want to encourage you to take one little step at a time in faith. And in time, God's goodness will break through in your life. Take heart this morning. God is good. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I.
Let's pray. Father, thank you so much. Lord, everything good comes from you. Lord, some of us come today needing healing, some hope, some forgiveness, some a new day. Lord, you offer all those things to us, and we receive them in Jesus' name. Amen.
Amen. You may be seated. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Exodus. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigners residing in your towns. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, but he rested on the seventh day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. We, as God's sons and daughters, remember to spend 1 day a week to rest in his goodness and realign our lives with being his beloved children. Amen.
Friends, would you hold your hands out like this as a sign of receiving? We're going to say the confession together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated.
My firm foundation, my solid rock, my mighty fortress, I stand upon your name, Jesus, your name. My soul's salvation, my cornerstone, the living water, you overflow with grace. Jesus, your grace. On Christ alone I stand. All other ground is sinking sand. My life, my all is in your hands. On Christ alone I stand. My gentle shepherd, my guiding light, in your sweet presence, my heart abides in peace. Jesus, your peace. The Prince of Glory, the King of Kings, Holy Messiah, my spirit.
En dat was Mindy Pinto, wat kan ze geweldig zingen. Mijn gast van vanmorgen kan geweldig presenteren, want hij is een van de bekendste discjockeys van Nederland. Presenteert bijna elke avond van 10 tot 12 de Roadshow Late Night. Maar doet veel meer. Zoekt onder andere, tot voor kort, de muziek uit van The Passion. Deed mee aan Wie is de Mol. Is een van de bedenkers van, en we hebben het pas nog gezien, Het Glazen Huis of Serious Request. En zo zou ik nog een heleboel dingen over je kunnen opnoemen. Maar wat ik leuk vind is, je bent je carrière begonnen bij de EO. Je werkt nu bij Avro Tros. Presenteert met passie een muziekprogramma. Interviewt ook mensen. Vind je het leuk om geïnterviewd te worden, by the way?
Dat is verschrikkelijk. Geïnterviewd worden, dat vind ik echt, dat is 10 keer moeilijker dan interviewen.
Wist je dat?
Ja. Nou ja, zeker. Ja. Dus ik heb ook heel lang nagedacht, maar ze hebben het een jaar lang geprobeerd. En dacht ik, ja, dan moet ik hem aan geloven. Ja. Ik ga gewoon bij Jan op de bank. Ja. Maar ja, het is altijd, als je geïnterviewd wordt, dan denk ik na een uur, oh, had ik dat maar gezegd.
Ja.
Oh, en dat antwoord, verschrikkelijk. Maar ja.
Ja, dan kom je nog een keer terug, toch?
Nou, deal, doen we dat. Ja.
Hey, leuk, want bij de EO begonnen, dus dat is een omroep met een boodschap.
Ja.
Je hebt nog steeds een boodschap. Komt, je bent een expert als het gaat om popmuziek. Komt God veel voor in de popmuziek?
Ja, vaak. Ja, ja, hè? Ja. God wordt regelmatig bezongen. Mijn favoriete liedje waarin God ter sprake komt is God Only Knows van de Beach Boys. Ken je hem?
Ja, zeker.
Het mooiste liefdesliedje ooit gemaakt. En nou ja, het idee van dat er iets groters is dan de machtigste mens op aarde, en dat zijn vaak de politici of de koningen, dat is natuurlijk iets wat mensen al eeuwenlang bezighoudt en dus ook terugkomt in de popmuziek. Dus God Only Knows What I Would Be Without You. Dat is natuurlijk een hele diepe, liefdevolle gedachte.
Ja.
Dus dat is echt mijn favoriet. We hebben de top 2000 net gehad. Ja. En hij stond weer hoog, gelukkig. Maar die komt ieder jaar in mijn lijstje terug.
Je presenteert dat ook, de top 2000. Ja. Dat is een soort traditie dat je dat doet.
Ja.
Dat maakt impact in ons land, hè?
Ja.
Daar luistert half Nederland naar.
Ja, nou ja, driekwart Nederland zelfs. Ja. Ja. Het is bizar hoe populair het is geworden. Maar ook alweer begrijpelijk, omdat muziek natuurlijk zoveel emoties meedraagt. Eigenlijk bij iedere gebeurtenis in je leven, als je van muziek houdt, hoort wel een nummer. Of het nou is bij een verdrietige gebeurtenis, het overlijden van iemand, of een mooie vakantieherinnering, of een liefdevolle jeugdherinnering, wat het ook is. Ja. Op het moment dat je bepaalde muziek hoort, ja, komt toch je leven een stukje voorbij. Ja. Of zo. Dus ja. Die Top 2000 is bijna een fotoalbum met herinneringen.
Jij bent een muziekkenner, puur zang. Wat is jouw meest favoriete song?
Nou, meest favoriet, ja, dat wisselt per dag. Ik vind Hurt van Johnny Cash, vind ik prachtig. Vlak voor zijn dood heeft hij nog een aantal albums opgenomen, waarin hij liedjes van anderen doet. En Hurt is geen nummer van hemzelf. Maar als je die videoclip ziet, die moet je even opzoeken, Jan.
Ja, nee, maar ik ben echt een grote fan van hem. Want
die is prachtig.
En ooit mogen interviewen. Man in Black.
Ja. En ik vind het zo'n inspirerende man, want die heeft het leven geleefd, heeft alles meegemaakt. En in Hurt komt zijn leven eigenlijk weer, hoe zeg je dat? Alles wat hij heeft gedaan en heeft beleefd, komt mooi samen. Zie je ook in de videoclip. Ja. En helemaal het einde, als hij dan speelt op de piano, dan klapt hij die piano dicht, valt er een glas met rode wijn op om. De clip zit ook vol met symboliek. Ja. Die man vind ik een inspiratiebron.
Ja. Ook een gelovige man.
Ja.
Diep gelovig.
Ja.
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 Even, je hebt heel veel gedaan. Jij hebt ook Wie is de Mol? En jij was de Mol.
Ik was niet de Mol. Heel veel mensen dachten dat ik de Mol was.
Ja, nou ja, ik dacht dat ook.
Echt?
Je was het eigenlijk niet.
Nee, ik was een soort nepmol.
Ja. Want je hield de boel voor de gek. Toen zei ik met mijn zwangerschapsverlof. Of vaderschapsverlof.
Ja, inderdaad. Want Suze, mijn jongste dochter, was net geboren. Die was 6 weken. ik vind het geweldig dat mijn vrouw zoiets had van je mag gaan. Ik had gezegd blijf maar lekker thuis. Ja. Maar dat was dus een mooie alibi om er tussenuit te gaan. Dus toen de kleine net geboren was, toen heb ik doorgewezen. Zei van ja jongens, ik wacht nog even. En dan straks als ze wat ouder is, dan is de kraamhulp het huis uit. En dan ga ik thuis wat opknappen. En dat was mijn alibi om er in totaal 3 weken en 2 dagen tussenuit te piepen. Ja. Om mee te doen aan Wie is de Mol.
Je bent niet geworden.
Nee, ik heb niet gewonnen. Nee. Ik heb het tot de aflevering 8 geschopt, wat ik op zich heel mooi vond. Maar wat je merkt in zo'n spel is dat je op een gegeven moment niet meer weet wat je moet geloven. Ook in je eigen gedachten. Dus verstand en gevoel gaan zo'n gevecht aan met elkaar. Dus ik kon beredeneren dat een bepaald persoon de mol moest zijn. Maar dan zijn mijn gevoel weer van, nee, dat kan niet, Suzanne. Dat is de mol niet, die is veel te lief. En die, nou ja. Ja.
Heb je nog met je collega van Kruisum over gehad, die het wel heeft gered?
Nou ja, die is de mol geweest, ja. En ik moet eerlijk zeggen, dat heeft hij fantastisch gedaan.
Zo.
Want ik ken hem heel goed en hij was ook echt puur zichzelf. Ja. Ja. Dus ik vond het echt een hele goede mol, absoluut.
Maar dat is de man van de gospelmuziek, hè? In de kerk van Kees.
Ja, zeker. Ja, die is echt, ja, net als ik, echt een muziekliefhebber. Ja,
wat gospelmuziek, trek je dat ook nog? Of zeg ik, ben helemaal in de pop?
Voor mij is muziek muziek.
Ja?
Ja, ik luister daar labelloos naar eigenlijk.
Ja. Wat gek is, je bent een overtuigd christen.
Ja.
En toch zit je midden in die seculiere muziek. Hoe maak je die brug?
Ja, voor mij, ik zie dat onderscheid niet. Dus voor mij is muziek muziek. En een liedje is een liedje. Ja. Want je hebt goede nummers en je hebt slechte nummers. Dus voor mij is er geen label. Ik luister graag naar Chopin, maar ik vind Nirvana ook te gek. Dus, ja.
Wat geloof je?
Ja. Wat een grote vraag.
Nee, dat is een klein vraagje. Of een korte vraag.
Ik geloof in liefde.
Ja.
Dat vind ik het belangrijkste. God is liefde. En heeft eigenlijk ook alles wat hij heeft gedaan en heeft gezegd, samengevat in, heb je naaste lief als jezelf. En dat vind ik de meest krachtige gedachte.
Ja.
Ik had vroeger meer met God dan met Jezus. Tegenwoordig is het eigenlijk andersom.
Waarom?
Laat ik zeggen, toen ik een jaar of 20 was, toen dacht ik van, volgens mij wordt het tijd om of het geloof vaarwel te zeggen, of om het te omarmen. Maar ik had zoveel vragen, en die heb ik nog steeds hoor. Want waarom is er zoveel ellende in de wereld? Waarom is er zo'n gek concept bedacht van een God en die mensen die het dan maar aanmodderen? En waarom is er zoveel ellende en zoveel onrecht op de wereld? Ja, van die grote gedachten waar je maar moeilijk een antwoord op kan vinden. Dan dacht ik van, laat ik het nou eens omdraaien. Hoe zou ik de wereld zien als God er niet is? Wat nou als het niet een grotere gedachte is of een grotere macht die boven de aardse machten staat? Dat vond ik een verschrikkelijk idee. Daar waar anderen soms God van wel zeggen en zeggen, oh heerlijk, bevrijdend. Wat een opluchting. God is de deur uit. Eindelijk heb ik het zelf weer voor het zeggen. Vond ik het een enorm beklemmend idee dat het allemaal maar zomaar toeval is. Dus toen heb ik het omarmd met alle vragen die ik nog steeds heb hoor. En later ben ik veel meer ook in Jezus gaan verdiepen en in wat hij zegt. En vooral zijn bergreden vind ik fantastisch. Dus dat is eigenlijk mijn Bijbel.
Welke tekst uit de bergreden? Zalige?
Nou, er zijn er verschillende. Maar wat ik mooi vind is dat hij zegt dat we een voorbeeld moeten nemen aan de vogels. Die maken zich ook geen zorgen over wat ze morgen zullen aantrekken.
De lelies op het veld.
Exact, ja. Wij kunnen ons zo druk maken over wat er nog komt en over wat er geweest is, dat we vaak vergeten om gewoon hier en nu te leven en goed te zijn voor elkaar.
Ja. Jezus is voor jou een focalpunt.
Ja.
Dat heeft ook te maken met de Passion, het jaarlijkse grote evenement rond Pasen. Daar heb jij tot voor kort de muziek steeds voor uitgezocht.
Ja.
Allerlei, wat wij noemen, seculiere, grote, bekende namen die dan liedjes zingen die toch te maken hebben met die paasboodschap.
Ja. Het mooie van het paasverhaal, of de Passion, is inderdaad dat eeuwenoude verhaal dan door die bekende nummers in één keer naar het nu getrokken wordt en dat mensen zich erin herkennen.
Ja, vind je dat de Passion erin slaagt, het 3 miljoen kijkers, een enorm spektakel? Denk je ook dat het doel bereikt wordt, dat 3 miljoen Nederlanders gaan nadenken over de man waar jij je levenslot in hebt gelegd, Jezus?
Weet ik niet. Ik denk ook dat het niet zozeer gaat om die grote getallen. Het gaat uiteindelijk om één iemand die kijkt en daar iets in herkent. En voor de ene is dat een algemene gedachte, bijvoorbeeld verlies of verraad. Voor de ander is het vriendschap. En sommige mensen zullen daar veel meer in herkennen en misschien nieuwsgierig worden van, ja, wat was dat voor figuur? Wat een mal verhaal eigenlijk. Daar wil ik meer over weten. Ik denk dat puur door het verhaal te vertellen, dat al heel mooi is.
Ja. Je bent heel betrokken bij je luisteraars. Hè?
Ja.
Je roept ze ook op om verhalen bij jou te vertellen.
Ja. Ja.
Komt er zo iemand bij je binnen waarvan je denkt, hé, dat heeft op mij indruk gemaakt?
Ja, afgelopen jaar, het meest indrukwekkende verhaal vond ik Patricia. Die Ik heb een onderdeel in mijn programma 's avonds, dat heet de deurbel. En dan mag je aanbellen als je ergens enthousiast over bent of iets goed kan. Vaak zijn het Nederlandse bands die denken van, nou, dit is onze kans om even te laten horen wat we allemaal kunnen. Maar op een avond in februari belde Patricia aan. Dus ik schakelde met de intercom, dat was in de uitzending te horen. Ik zei, nou, wie ben je? Ze zei, nou, ik ben Patricia. Nou, ja, leuk, waarom bel je aan? Nou, ik ga dood. Ja, sorry. Ja, ik ga dood, daar wil ik over komen vertellen. Nou, vervolgens kwam ze een minuutje of 10 later in de studio en hebben we daarover gesproken. Ik vroeg, ja, hoe kan je nou enthousiast zijn over het feit dat ik dood ga zijn? Nou, daar ben ik niet enthousiast over. Ik vind het verschrikkelijk. Ik heb de ziekte van Huntington.
Oh, ja.
Dat is een erfelijke ziekte. Als je je hebt 30 of 50% kans dat je dat ook daadwerkelijk krijgt als het in je familie zit. En je weet zeker als je gendrager bent dat je vroeg of laat daaraan komt te overlijden. Mensonterend, het is eigenlijk Alzheimer, Parkinson en ALS. Mensen gaan raar bewegen, karakters veranderen, het is mensonterend. En zij zei, ik heb dat en ik kom er ook niet vanaf, waarschijnlijk heb ik niet zo lang meer te leven. Maar voor mijn zoontje is er nog hulp. Want er is uitzicht op een medicijn, op een genezende behandeling. Maar daarvoor is geld nodig. 4 miljoen. Ik dacht, 4 miljoen? Dat is een hoop geld. Ik heb het niet, maar dat moet toch kunnen? Dus ik ben sinds die dag ambassadeur van campagne Team Huntington. Proberen we om die 4 miljoen bij elkaar te krijgen, om die ziekte de wereld uit te krijgen. Want het is verschrikkelijk als dat speelt. Het is een vloek die boven hele families hangt. En we zitten nu al tegen de miljoen, dus dat is mooi. Dus we zijn al op 1/4.
Wat mooi, hè, dat je enthousiast voor iets kan worden wat ook zin maakt en zin heeft.
Ja, ja. Kijk, ik geloof voor mezelf, of nou ja, het is niet zozeer een geloof, maar meer een afspraak die ik met mezelf heb gemaakt. Dat als er iets gebeurt wat me raakt, moet ik daar bewust over nadenken. En niet zomaar laten gaan. Of het goedschiks of kwaadschiks is, want soms kan je ergens boos over worden of heel blij of kan een verhaal je aanspreken of komt er een vraag van iemand. En als dat binnenkomt, en dat voel je vaak, het is een flits of een klik of iets. En dan mag ik het van mezelf niet negeren, dan moet ik daar wat mee doen. Of ik laat het bewust liggen en dan koppel ik dat ook terug van ja, sorry, ik kan er niks mee doen. Of ik moet ervoor gaan. Maar het negeren en doen alsof het niet bestaat, dat is geen optie. En ik hoop dat ik dat nooit kwijtraak. Want dat vind ik heel fijn en dat zorgt ervoor dat ik probeer om ook wel zo intuïtief mogelijk te leven.
Ja, dat doe je. Jan-Willem Roodbeen, een man met passie.
Zeker.
Viel het mee?
Ja, viel reuze mee, Jan.
Ja?
ja, dankjewel.
Oké. Okay. Ja, maar je bent ook een heel leuke gast om te interviewen. Dus we zijn een beetje collega's van elkaar. Ik laat je niet met lege handen teruggaan naar huis. Die kun je misschien thuis neerzetten of misschien in een van je radioprogramma's voorlezen. Maar zou je dat nu met je welluidende stem willen doen?
Ja, wil ik zeker. Mag ik nog even reclame maken voor de website?
Als het goede doel is,
voor
zeker.
Campagne Team Huntington, www.doodgezwegen.nl. We zijn op jacht naar 4 miljoen en iedere euro helpt. Dus als u wilt helpen, heel graag.
Ik wou dat ik hier een collectezak had.
Ja, dat was helemaal mooi geweest.
Ja, okay, alsjeblieft.
Mooi. Zal ik hem voorlezen?
Graag.
Ik ben niet wat ik doe. Ik ben niet wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Niemand kan dat van me afpakken. Ik hoef me geen zorgen te maken. Ik hoef me niet te haasten. Ik kan Jezus vertrouwen en zijn liefde met de wereld delen. Dit is hem. Dankjewel.
Hey, okay. Vriend, hartstikke fijn dat je er was. En wij gaan naar Shepherd's Grove en luisteren naar een toepasselijk lied van Mindy Pinto.
Rest in your love, stand in your light.
Well, today, I have a joy to talk about something I'm incredibly passionate about, something I've devoted my entire life to, and that is Sabbath. Today, I get to prove to you that God believes you are worthy of dignity and joy, and that you are not a pack animal, and that your life is not just about work, but that your life should be full of joy and flavor and everything good that comes from heaven. So today we're going to talk about Sabbath, and it's particularly good in the West, and especially in a place like America, because we are not a Sabbathing people. It is well outside of what makes us comfortable. But before we get to that, I just want to say something just crystal clear to you. You are not what you do. You are not what you have done. This is so important. We say it every week. It is the heart of the gospel. In doctrinal words, we say, not by works. But here I like to use fresh language. You're not what you do. And what you do matters. And until we let go that our identity is rooted in what we do, we won't have the maximum amount of power that we could have to do great things for God. And can I just say, you are going to do great things for God. You are already doing great things for God, but you're going to do even more. I believe in every single person that's listening to my voice. I have seen that we serve a God who takes the least likely people in the world to do some of the most amazing things. And God's going to do that through you. But you have to live His way to get His power. You have to live His way to get His power. And one of the things He teaches us to do is to rest. Can I just say for a minute, you can just relax. Everybody take a deep breath right now. Just, oh yeah, that feels good. Feel that pew supporting you. Let your shoulders drop. Lighten your face. Just relax. Did you know you only need 6 breaths a minute to live? 6 deep breaths. That feels good. Something about a deep breath does something good to the soul. You only need 6 breaths a minute. The average person breathes 12 breaths a minute, but the average American breathes 18 breaths a minute. That means we're like, right? What is going on? I want to encourage you today to rest, relax, and I want you to know, hear me, you do enough. Can you embrace that word from God? You do enough. You are enough. God is pleased with you, and He is proud of you. You're not what you've done. You're not your trophies. You are beloved sons and daughters of God, and you will do great things for Him, but you already do enough. Some of you work way too hard, and we're going to learn today what it means to recapture the joy of rest and fun that is most commonly found in the rhythm of Sabbath. There was a hospice nurse a few years back that wrote an amazing, I think it was a blog first and it became a book, but it was about the greatest regrets of the dying. She spent several years hearing from people, and some of those people were grateful. They were surrounded by friends and family, and they sort of went through that transition in life with some sadness, but still a peace and sometimes even a joy. But many of the people were there in that place with deep regrets, all alone. She decided that it was our job to learn from the regrets of the dying. So I have the top 5 list. Do you want to hear what they are? Number 5 is, I should have spoken my mind instead of holding back and resenting things. Number 4, the dying said, I should have said I love you a lot more. Number 3, the regrets of the dying, is, I should have made more time for my friends. Friends are so important, aren't they? Number 2, I worked way too much and never made time for my family. And finally, number 1, I never pursued my dreams and my aspirations. I want you to know that whoever you are, this will not be your list. You will not only perceive your dreams and aspirations, you're going to fulfill them. You're not going to neglect your friends and your family. You're going to remember the value that they have in your life. You're going to live a rich and full life. And I want you to know that you will do great things for God if you can just learn to let go. To move from this life of a closed-fisted, having to control everything, to opening up your soul to the good things that come from God. And that happens through a rhythm of Sabbath, I believe. A rhythm of rest, a time with your family, a time to gather with others for worship, and a time to realign your identity with the truth. You're loved by God just as you are and not as you should be. You're not alone, you know. Whatever you're going through, God's with you. He's on your side. He's for you, and He's with you. Many of us, our identity is completely rooted in what we do, especially in a big city like Los Angeles. All you see are people always constantly trying to prove themselves, to be more attractive, to be in better shape, to have great trophies, to be hugely successful. When they become the heart of our identity, we find ourselves very often on a roller coaster. You're up here. You're at your high. You're healthy. You're doing well at your job. Your relationships are going great. But then all of a sudden, some of those things change. Maybe you get sick or you lose your job or maybe you go through a brutal breakup or a divorce, and all of a sudden you're down here in the trough. And you find yourself asking the question, who am I? And I want to say to you, when things are good, don't wait till they're bad, but when things are good, to align your mind that although things are great and things get good and bad, I am not what I do, I am not what I have, and I am not what people say about me. I am a beloved son or I'm a beloved daughter of God. Don't work yourself to death. Can I just say that busyness is not a virtue? I need to put it on the screen. Busyness is not a virtue. Very often when we call somebody that we respect or admire and we want to ask them to do something, we'll usually lead off with something like this. I know you're busy. That's a statement of respect and admiration. It should be an insult. I know you're busy. You're constantly going. You're always going. And it might just be possible that in the thickness and non-stopness of your calendar, you might be able to squeeze me in for a cup of coffee. I mean, that should be an insult, shouldn't it? But it's not. It's a compliment. And I just want to say to you, busyness is not a virtue. Many of us find us in our jobs or in our vocations, or maybe you're a pastor in your ministry or whatever it is that you do, that you're constantly out of energy. You're always catching up. You never feel like you do enough or you have enough, and then you feel like the world is telling you to try harder and do more. You do enough. You are enough. I work very hard, but at the heart of who we are needs to be the understanding that if our work goes away, it's going to be okay. That we do enough, and you do enough, and I'm proud of you. The fourth commandment, and we've been in a series on the Ten Commandments, the fourth commandment is this, and it's the last of the pious commandments. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Sometimes we misquote it and we say, honor the Sabbath. It's not. It's remember the Sabbath. Remember the Sabbath. What are we remembering? Well, for the Jewish people, a big part of their memory was remembering that they were slaves and that they were taken out of slavery. In fact, when they eat the Passover meal, that's what they're eating. They're eating a memory. They're remembering what God did for them in the Passover, how they delivered them from Egypt, and how He delivered them from the angel of death and brought them to the promised land. We do this too, by the way. We eat a memory when we remember what Jesus did for us. And they continue to realign themselves with the idea, we used to be slaves, and we are no longer slaves. In fact, in Deuteronomy, where there's another set of Ten Commandments, when it lists the Sabbath, it says, for you were slaves in Egypt, but you are no longer slaves today. The command to rest, to gather for worship, to even have fun, which I believe is the commandment of the Sabbath, is a commandment to be a human being and not be a slave or a beast of burden. This is an amazing commandment, actually, because not only does God command you to take one day a week to stop working, but He also says all of your servants shall do it, and your children shall do it, and even the animals shall do it. We think Sabbath is just a suggestion. It's not. It is actually a sin not to relax once a week. I believe that. In fact, can I just say this? The one day a week is not a maximum, it's a minimum. God is commanding you that one day a week, you just relax. Now, the way that we live this out as Christians, we are not slaves of the law. We want to live by the spirit of the law. And a lot of traditions will argue about whether it's Saturday or Sunday. I believe in Romans chapter 14, Paul says, some people do it on Sunday, some people do it on Saturday, it doesn't matter. In truth, we know that evil doesn't Sabbath, so some people can't take a Sabbath. Police can't always take Sunday off. Firefighters can't either, neither can soldiers, and neither can pastors. I don't Sabbath on Sunday. I'm working hard right now. No, but thank you. It's very sweet. No, but there's this idea that one day a week, just one, you set it aside to just put first things first. To just decide that for 24 hours, I'm just going to relax. I'm not going to make calls. I'm not going to try and build things. I'm not going to clean my house. I'm not going to clean out the garage. It's a day that God gives to you to recharge, to have fun, to relax. I think the purpose of Sabbath is to begin in the house of God. The purpose of church is to realign your soul with the love of God and the word of God and the promises of God and to form you into a happy and whole student of Jesus. That's why I love it when I meet people and they say, oh man, when I watch the Hour of Power or when I come to Shepherd's Grove on Sunday morning, I'm getting ready for my week. That's the way to view Sabbath. See, so many people, they view their life like this. And this is society's way. Society says, Monday through Friday, hate your life. Just hate it. Hate everything you do and just get through it as fast as you can. You know, on Thursday, you're almost there. And then Friday night through Saturday and Sunday, that's when you get to live. So you effectively get to live one third of your life, you know, Friday evening, Saturday and Sunday. And then the other two thirds you have to hate. And so what happens is we get to Saturday and Sunday, and it's kind of like, oh, I got to enjoy this. I got to, you know. Very often we're so out of energy, we're so empty on our tank that too often we get there and we just watch TV. All day long. If you're watching Hour of Power, don't change the channel. But aside from that, you know, we just do something where we look back and then Sunday afternoon comes and we're thinking, oh, man, it's almost Monday. Oh, no. And so, like, the rest of Sunday evening is, like, just bummer depression time where you're just sad that Monday is coming. That is not God's view for your life. And it's not your view for your life. You're not like that. You know Sunday is what? Day of the week. That's right. In Judaism, a day doesn't begin when the sun comes up. In Judaism, the day begins when the sun goes down. So every day begins with rest. Did you know that? And in Christianity, we believe that we begin our week with Sabbath. We begin our week by aligning our identity and our minds with other positive, godly, happy, joyful people who encourage us, who pray for us. We go to church with all their burdens and all our stresses, and we get a nice purging. You know, we get to forgiveness of our sins, we get to hear the word of God, and then we rest. And then, so Sunday, we get charged up, we fill up the battery, so that when we go into Monday, we're not all depressed and sad. We're going into Monday with purpose. We're going into Monday with a vision. We're going into Monday with joy. We're going into Monday to encourage all those other people who didn't Sabbath. We're going on to Monday to be life-giving, joyful people. And that's what Sabbath does. Sabbath says, I'm realigning my life to fill up my battery, to have a positive, productive, joyful, and yes, even relaxed work week. I believe in it with all my heart. I believe Sunday helps us get out of the rat race, out of the motions, out of just being like every single day is the same. The Sabbath allows us to look at our work week as a stage. That when you go to work tomorrow, or whenever it is you're going to work, that you're not just going to go to work, you're going with a calling. That there is a sort of hidden agenda in your work to inspire others, to encourage others, to lift others up, maybe to share your faith with someone or pray with someone, to be the light of Christ everywhere you go. And that's what Sabbath does. It realigns you with that. And you do that, and I'm so proud of you. I hear all the time about people, when I tell them what I do for a living and what church, I say Shepherd's Grove. Oh, someone I know, you know, is at my job or volunteers with me. They're so positive and joyful. And so you're doing it, and I'm proud of you. Sabbath elevates you to see the rest of your work week as a calling, not just a terrible job that you hate. When you realign yourself every Sunday or whenever it is that you take your Sabbath, you ought to be getting a vision, a sense of purpose for the rest of your week, filling that tank up with energy and power to be a world changer. I believe the birthplace of vision and dreams is not in the work, it's in the rest. Too often we think that rest is not productive, you know, that nothing good comes from rest. It's a waste. It's lazy. Sometimes it is, but I believe when we rest, that's when we very often get the biggest vision for our lives. And one of the purposes of your rest on Sunday should be getting a vision for your week. You should be dreaming about good things that I can do in the week ahead, ways that I can help others or do better in my job or honor God in the things I do. So rest is the birthplace of vision and dreams. Hannah and I recently went to Florida, and I work very, very hard. We work very hard. And part of that is we embrace the Mark Twain motto, if you love your job, you don't have to work a day in your life. And it sure does feel that way. We really do have a lot of joy in what we do. But that also makes it easy to get stuck in work and still not rest because you think, oh, well, it's fun for me, so I don't need to rest. That's not true. And so recently we had an opportunity to go to Florida on a break with her family, and her dad was going to pay for the whole trip and everything, and it was 18 days. And I thought, man, when I take a vacation, it's usually 4 or 5 days. And I thought, 18 days, that is a long time. In fact, towards the end of that break, we ended up going, my dad actually texted me, and he said, some people are saying that you've moved to Florida. Are you coming back? We first got there, it took a couple days to even relax. And then we really did relax. I remember sitting out on that patio in a rocking chair with a glass of iced tea and a book and just enjoying life. But by like day 14 or 15, I started getting antsy, and that's when it happened. The last 3 or 4 days of that trip, I just got all these new, terrific ideas, sermon ideas, things for my book. All of this creativity and vision and all this stuff emerged. Not from a place of work and worry, but from a place of rest and a place of letting go. So when I came back, I was prepared with a whole year's worth of stuff. And I didn't go with that intent. I wasn't like, hey, I'm going to go and prepare everything. That would have kept me from relaxing. I had to let go of that too. I wasn't looking for it. It was inspiration. Inspiration comes when we let go, when we rest, when we separate ourselves and take a break from the work and the process that we're in. So there's so much wisdom in rest and in a rhythm, meaning every week of Sabbath. Sabbath is proof that God loves us. And we want to be careful, you know, don't make it legalistic. You know, Jesus was constantly criticizing for breaking aspects of the Sabbath, but he said, God made Sabbath for man, not man for the Sabbath. Remember that line. If you get legalistic and angry and you're feeling all uptight about Sabbath, you've completely missed the point. The purpose of Sabbath is to step out in faith and let go and allow God to do some stuff while you just take a break and relax. When you Sabbath, what happens is you learn to actually work hard, relaxed. I experienced this years ago when I was cleaning the house, and I just decided I'm going to do this in a relaxed way. And I got that house cleaned so fast, and yet I finished. I wasn't in a hurry. You know, hurrying doesn't make you faster. It makes you clumsy, right? You end up making more problems for yourself when you hurry. Like, speeding gets you there maybe 10 seconds earlier if you do everything perfectly. That's if you don't get in an accident or get pulled over. So I want to encourage you to make every day of your life a relaxed day, even when you work hard. I want you to think about that and meditate on that. Finally, I believe in Sabbath, and I believe in church, and I believe in gathering in church, and that's why we devote so much of our lives to Hour of Power. We want everyone to have access to some kind of a worship service. And I think this means something to you, or you wouldn't be here. For most of you, This is an important part of your life. And is that true? So if that's true, that I think there are people in your life that this would help them, that gathering here would help them. 90% of people say, I would go to church if somebody just invited me. A lot of the people who have a bad view of church have that view because they've never been to a church like this one. You have all the power to change people's perceptions of church and of God and to get out of the rat race mentality of hate my life Monday through Friday and all this stuff by bringing them here, by giving them a new vision for their life. So I want to encourage you to just think for a minute. If this is something that matters to you, to invite a friend, especially a friend who doesn't go to church, to just come with you some Sunday and pray for it and see that God doesn't do something great in your life. It might be one of the best things you ever did for that person, and they may end up thanking you the rest of their lives. It's a good thing. Friends, you're not what you do. You do enough. You do enough. You're loved. So today, relax. Have fun. Enjoy your day. Be with the people you love. Have some boundaries. Some people don't get to come in, and that's a good thing. And allow your battery to be recharged. Ask God for a fresh vision for your tomorrow, and watch how every day can be full of joy and life. And so I just pray that over you in Jesus' name. Lord, I pray for a full, fresh vision for Monday. I pray that every single person who hears my voice would be filled with joy and hope and faith and positivity, that we would be filled with your vision for our lives. Lord, we love you. We thank you that our sins are forgiven by you, that we are coming in line with the word of God. We live for you. It's in Christ's name we pray. Amen. Thanks for being here today. I believe your week is going to go better. You're going to have more joy and fullness and blessing in everything you do. I want to speak that over you. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you for joining us today. We want you to know that God loves you just as you are, that he believes in you, and that you have a bright future if you put your trust in him. Here at Shepherd's Grove, we're not just a church that loves people, we actually like people.
Hour of Power has a place in my heart because it's always been this safe place that my family could return to.
You know, we think you are not a disappointment to God.
One thing about the Hour of Power that many people forget is there are so many people that are in hospitals. They're in nursing homes. They're in places where they're unable because of physical reasons to get out and go to church. They have their own church right there by turning on the television, the Hour of Power.
We believe here that you're not what you do, you're not what you have, and you're not what people say about you. We think God is pleased with you.
And I believe the Hour of Power does that to so many people, helps them find a personal relationship with Jesus Christ.
We exist to encourage others and to encourage you. It is such an honor to be in partnership with you as we seek to reach the whole world with the message of God's love and power.
Een goed advies van Bobby Schulen. Zoek de rust op van de zondag en ga de nieuwe week met vreugde en goede moed tegemoet. Nou, dat ga ik overnemen en ik hoop u en jij ook. Jan-Willem Roodbeen, mocht ik dit proclamatiebord geven en ja, als je zegt, joh, dat wil ik ook ergens neerzetten of ophangen, kijk even op onze website www.hourofpower.nl. En ik kijk er zelf ook regelmatig naar. Ik ben niet wat ik doe, ik ben niet wat ik heb, ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben een geliefd kind van God. Vrienden, volgende week vervolgt Bobby zijn serie over de 10 geboden en dan gaat het over eer je vader en je moeder. En mijn gast is David Vonk. Zijn vader en moeder eren, dat was wel heel moeilijk voor hem. Want zijn vader was alcoholist en zat 8 jaar lang in de gevangenis. Hij vertelt erover. Iedereen een hele goede week toegewenst en bedankt voor het kijken naar uw en jouw Hour of Power.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via Facebook, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige producten die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.